Wij zullen vanavond lezen het laatste gedeelte van Esther, hoofdstuk 2. Het zijn maar een paar versen, maar het is toch een heel apart verhaal. Esther, hoofdstuk 2, vanaf vers 21. Daar staat: in die dagen, als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bigthan en Teres, twee kamerlingen des konings, van de dorpelwachters, zeer toornig, en ze zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. En deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt, en hij gaf ze de koningin Esther te kennen. En Esther zeide het de koning in Mordechai's naam: als men de zaak onderzocht, is het al zo bevonden. En zij beiden werden aan een galg gehangen, en het werd in de kronieken geschreven voor het aangezicht des konings. Tot zover. Ja, dat zijn maar goed geteld 3 versen. En toch wordt daarmee een heel fundamentele waarheid mee naar voren gebracht. Het begint met in die dagen. Dat wil zeggen dat er eerst terugverwezen wordt naar dat wat hieraan vooraf ging, wat namelijk in de voorgaande versen genoemd wordt. Dat is namelijk dat inmiddels Esther, na een wat uitgebreide geschiedenis, is aangesteld als koningin in de plaats van Vasti, staat er uitdrukkelijk bij in vers 17. En dan staat er in vers 18 dat de koning een grote maaltijd maakte voor al zijn vorsten en zijn knechten, de maaltijd van Esther. En die gaf de landschappen rust en die gaf geschenken naar des konings vermogen. En ik heb erop gewezen dat bij die gelegenheid eigenlijk wordt uitgedrukt wat het resultaat is van dat de gelovige aanvaard wordt door God en in Christus. Want het blijft natuurlijk zo dat ondanks alles, ondanks wat er ook gebeurt, Mordechai een beeld blijft van de Messias, van de gezalfde, vanwege dat de zalfolie en de mirre nou eenmaal een rol speelt in zijn naam. En Esther, degene die zich verbergt, is een beeld van de gelovigen, ongeacht over welke tijd het gaat. Of het nou gaat om deze bedeling, of een toekomende, of een voorgaande. Dat heeft er heel weinig mee te maken. Maar het gaat om een principe dat in Esther de situatie van de gelovigen wordt aangeduid. En hier vinden we de geschiedenis vermeld dat Esther inderdaad tot koningin wordt aangesteld. En daarmee wordt er rust gegeven aan de landschappen. En de koning gaf geschenken naar zijn vermogen. Het is simpelweg de uitbeelding van wat er gebeurd is nadat God de gelovigen verkozen heeft. En daarmee komen we natuurlijk direct terecht bij wat de Galatenbrief daarover zegt, over dat het geloof gekomen is. Want dat geloof is gekomen samen met de persoon van de Heer Jezus Christus, die immers de gelovige is. Misschien dat ik daar in de loop van de avond nog wel even op terugkom. Maar in ieder geval drukt vers 18 van Esther 2 uit dat het verbond met Abraham, namelijk dat in hem en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, wordt gerealiseerd. Namelijk de landschappen krijgen rust en bovendien geschenken van de koning. Maar de eigenaardige situatie doet zich voor dat in vers 20 nog steeds gezegd wordt dat Esther haar maatschap en haar volk niet te kennen had gegeven, gelijk als Mordechai haar geboden had. Deze Mordechai, met wie ze nauw verbonden was, die eigenlijk haar verlosser was, want daar komt het op neer, maar die bovendien gezeten was in de koning, in de poort. Ja, ik zeg koning, want er staat poort des konings in vers 19. En er is nog een andere gedachtegang aan verbonden. Men veronderstelt namelijk, hoewel het hier niet uitdrukkelijk bij staat, dat deze Mordechai sinds de aanstelling van Esther als koningin door Ahasveros zelf in de poort zou zijn geplaatst. Dat is misschien wat overdreven, maar het is in ieder geval zo dat de positie van Mordechai wel degelijk is met goedvinden van Ahasveros, zodat het er al weinig toe doet. Ik persoonlijk heb de indruk dat het eigenlijk de uitdrukking is van dat de verlosser, Christus namelijk, maar ik zeg verlosser omdat dat wel degelijk ook op Mordechai slaat, dat de verlosser, namelijk Mordechai of namelijk Christus, gezeten is aan de rechterhand van de majesteit. Zo heet het dan in de Hebreeënbrief. En ik hou het er maar op dat de positie van Mordechai in de poort direct verband houdt met de positie van Christus aan de rechterhand Gods. Ik heb de vorige keer al gezegd dat het zitten in de poort hier in de geschiedenis, wanneer we het zouden uit moeten tekenen, wat merkwaardig is. Een man die aan de poort van het paleis zit. Hij is niet de portier, maar hij zit daar wel en hij kijkt naar alles wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Wij zijn geneigd te denken dan aan een bedelaar, hoewel elders in de schrift het zitten in de poort nou eenmaal altijd een beeld is van heerschappij hebben. een controlerende functie. En dat is hier aan de orde, maar eigenlijk is hier beide aan de orde, omdat het weergave is van de positie van Christus nadat de gelovigen met God verzoend zijn geworden. De positie van Christus is aan de ene kant één ter rechterhand Gods en dus betrokken in de heerschappij. Hem is immers gegeven alle macht in hemel en op aarde. Aan de andere kant is hij degene die buiten geworpen is en in zekere zin dus buiten de poort geplaatst is. In dit geval wordt het uitgedrukt door aan de poort. Het is net op die grens. En om het beter te begrijpen gaan we gewoon verder, want dan zien we in de volgende verse wel wat het onder andere dan nog meer inhoudt. Maar deze Mordechai, die dus gezeten is aan de poort, had tot Esther gezegd dat ze haar maatschap en haar volk niet te kennen zou geven. En zo krijgen we de positie dat Mordechai eigenlijk een onbekende is in het paleis, want hij zit buiten. En Esther is een onbekende, die is weliswaar in het paleis, maar niemand weet wie zij is. Zij genadig dat de koningin is vervangen, Vasti is vervangen door Esther, maar niemand weet wie zij is. En ik zal proberen maar weer eens onder woorden te brengen wat het inhoudt. Immers, de val, als we het zo noemen, de val van Vasti is eigenlijk de uitdrukking van de val van de oorspronkelijke wereld, van de schepping als zodanig. Het heeft te maken met dat de schepping ongehoorzaam is geworden aan de schepper. En daarom spreekt de val van Vasti over de val van deze oude wereld. En Esther is degene die die plaats inneemt. Esther is daarom niet de aanduiding van een nieuwe schepping als zodanig, hoe wij dat zo zou kunnen zeggen. Maar Esther is in feite de aanduiding van de gelovigen, want hoe dan ook, slechts gelovigen krijgen deel aan die nieuwe schepping. Ik hoop dat u het verband kunt vasthouden. Esther is daarom de uitdrukking van de gelovigen die gemaakt worden tot een nieuwe schepping. Alleen moet ik er meteen bij zeggen dat de gelovige wel een nieuwe schepping is in Christus. Dat is waar, maar dat is pas zo sinds de opstanding van Christus en niet van daarvoor. Abraham was een gelovige, maar hij was niet wedergeboren in de zin van dat hij een nieuwe schepping was. Dat kan ook niet, want een wedergeborene, een nieuwe schepping, is iemand die deel heeft gekregen aan de dood en opstanding van Christus. Maar dat veronderstelt dus dat die dood en opstanding van Christus inmiddels heeft plaatsgevonden. En het was in het geval van Abraham niet zo, vandaar het zo uitdrukkelijk staat dat hij in hopen is zalig geworden. Zij verwachten iets voor de toekomst. Zij verwachten dat God getrouw was om te doen wat hij beloofd had. Maar wij leven in de situatie dat wij geloven dat God getrouw geweest is en gedaan heeft wat hij beloofd heeft. Nou ja, voor een deel, want een ander deel moet nog steeds gebeuren natuurlijk. Maar het gaat erom dat dat verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, zoals het was aangekondigd, inderdaad inmiddels vervuld is. En dat wordt uitgedrukt in die situatie van Esther, die immers inmiddels door de koning is aanvaard en betrokken is bij de heerschappij. Ze is immers koningin geworden. Wel, dat is de situatie van de gelovigen ook nu, met name in deze tegenwoordige bedeling, waarbij de gelovigen met Christus gezeten zijn ter rechterhand Gods, een positie hebben gekregen in dat paleis van Susan. Weet u nog, die wereld, die plaats waar die twee werelden bij elkaar komen? Wel, daar bevindt de gemeente zich ook. Ja, want daar praat ik nu over. De gelovigen van deze bedeling. Maar niemand weet wie zij zijn. En nou ben ik niet aan het redeneren zoals de Jehova's getuigen. Die zeggen er zijn er 144.000, maar we weten niet welke het allemaal zijn. Nou, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel zo, wij weten wie wij zijn. Wij weten ook wie Esther is, namelijk de uitbeelding van alle gelovigen. Maar het punt is dat de wereld niet weet wat een gelovige voor iemand is. Nee. Die kan dat ook niet weten. Heeft daar geen visie op. Dat is ook een onmogelijke zaak. Omdat een gelovige is een wedergeborene. En een wedergeborene is iemand die uit de geest geboren is. Volgens Johannes 3. Want uit de geest geboren is, dat is geest. En de natuurlijke mens is zielig of natuurlijk. En daarvan staat dat de zielig of natuurlijke mens niet in staat is om de dingen, om de geestelijke dingen te onderscheiden. Dat is een heel eenvoudige Bijbelse waarheid, dat de wereld, de ongelovige wereld, geen idee heeft waar het eigenlijk allemaal over gaat. En dat ook niet kan hebben. Men weet het niet. Men weet niet wie Esther is. Kijk, het punt is dat daar een plaats aan het hof opengevallen was, zal ik maar zeggen, Vasti was weg. En er is iets voor in de plaats, er zit iets, maar niemand weet wat. Het eigenaardige is dat niemand weet wat, dat kun je zo vaak horen. In allerlei kerken en kringen en godsdiensten. Men weet allemaal dat de mens op een of andere wijze met God verzoend moet worden, of dat een gevallen schepsel op een of andere wijze tot God moet komen en voor God acceptabel gemaakt moet worden, maar niemand weet wie het is. Men weet het nooit. En men zegt, och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren, of woorden van gelijke strekking. Want die woorden die vind je over de hele wereld, men weet het niet. Niemand heeft het nog bereikt, maar men hoopt het nog eens, enzovoorts. Hè? Nou, omdat men niet weet. Men doet alsof God niet geopenbaard heeft wie aan de eis zou voldoen. Maar men kent het niet. En dat komt omdat men niet gelooft, en laat ik dat er dan meteen bij vertellen. De afstamming van Esther was niet geheim. Ieder die een beetje moeite zou doen, zou erachter komen wie zij was. Ja, maar men deed het niet. En dus wist men niet wie zij was. Dus kende men de verhouding niet tussen Esther en bijvoorbeeld Mordechai die aan de poort zat. Het was geheim. Het was niet zo moeilijk na te gaan. Er waren de verschillen die het wisten. Ik denk dat die Hegai en zo, dat die zullen het best wel geweten hebben wie Mordechai was. Ik denk dat er wel over gesproken is. Maar in principe, in het koninkrijk wist men niet wie het was. En daar gaat het om. Esther was er wel. Men zal wel eens zeggen, kijk, daar is Esther, maar weten ze veel. En zelfs als er gezegd wordt, kijk, dat is Esther, dan zegt men in werkelijkheid, kijk, die is verborgen. Want Esther betekent immers dat ze verborgen is. Het zegt dus niks. En het blijft leeg. Men weet niet wat het is. Nou, die situatie van Esther bij de koning, Esther die haar maarschap niet had te kennen gegeven, en Mordechai bij de poort, is dan dus de aanduiding van de situatie in deze tegenwoordige bedeling. Want er zijn mensen die met God verzoend zijn geworden. En dus verbonden zijn met de levende God, namelijk de gelovigen, waarvan Esther in ieder geval een beeld is. En we kennen de Heer Jezus Christus, Mordechai dus, namelijk de Messias, die inderdaad gezeten is aan de rechterhand Gods. En die in de poort zit. En die in feite de situatie controleert, want dat is wat Mordechai doet. Mordechai zit bij de poort en hij bewaakt het in- en het uitgaan. En ik gebruik expres een Bijbelse term, omdat dat nou net in- en uitgaan, dat is het hele leven. Dat is een ingaan en uitgaan, ik kom er nog even op terug. Maar ingaan en uitgaan is in feite het leven zelf. En iemand die aan de poort zit, controleert dus het leven, controleert het bestaan en daarmee feitelijk het koninkrijk. En als je realiseert dat er niet zoiets bestaat, toen in ieder geval niet als telefoon of telex of wat dan ook, dan begrijp je dat alle verbindingen liepen via de poort en daar zit Mordechai. En als je een klein beetje kunt rekenen, dan is 1 en 1 2. En als je daar in de poort zit, dan weet je echt wel aardig wat er aan de hand is. Dat kan niet missen. Nou, zo'n situatie is dat. Dus ik hoop dat u begrijpt dat die laatste versen, vers 18, 19 en 20... dat die wel degelijk spreken over de situatie zoals ze nu bestaat. Namelijk, dat er rust is. Want het is zo. De werkelijke strijd wordt ook op aarde niet gevoerd. Het is een duidelijke zaak, het is rust. Men kan in alle rust doen wat men wil. Dat daardoor onrust ontstaat, dat is wel waar, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om de situatie dat de wereld rust gekregen heeft. Het duidt namelijk aan dat God ook niet rechtstreeks ingrijpt in de gang van zaken in de wereld. Net zo min als Ahasveros ingrijpt in de gang van zaken van zijn 127 gewesten, want er is rust. Zie, het is een waarheid die ik veel beter aan de hand van andere schriftgedeelten zou kunnen uiteenzetten. Maar goed, we zijn nu eenmaal in Esther, dus ik moet het hier gewoon maar aanhalen. Namelijk, dat het gaat namelijk om de waarheid dat de Heer Jezus Christus, die in feite de schepper der wereld is, zijn leven gaf voor deze wereld, waardoor deze wereld in principe rust kreeg. Je kunt ook anders zeggen, hij gaf zijn leven voor de wereld. En als hij stierf voor de wereld, betekent dat de wereld gestorven is. En wie gestorven heeft, die heeft rust. Ja. Nou, zo zijn er nog een paar manieren om het te zeggen, maar ik hoop dat het zo duidelijk genoeg is. Hij gaf de landschappen rust en hij gaf geschenken, staat er in vers 18, naar des konings vermogen. Ik zou in dat verband Efeze 4 moeten aanhalen, waar inderdaad staat dat God geschenken, namelijk gaven, geeft aan degenen die zich aan hem hebben onderworpen. En in Efeze 4 gaat het dan zelfs over de gemeente, aan wie gaven gegeven worden. Nou goed. De situatie is dus, volgens vers 20, dat Esther nog steeds de verborgene is. Zij wordt nog steeds niet gekend, men weet niet wie ze is. En zij luistert nog steeds naar het bevel, of ze deed nog steeds het bevel van Mordechai, gelijk als toen zij bij hem opgevoed werd. Dat is ongetwijfeld de situatie van de gelovige die met God verzoend is, maar direct gehoorzaam is aan Christus, met wie hij verbonden is. Zie. En mocht u nou nog problemen hebben met het feit dat Esther een vrouw is en de gemeente toch feitelijk mannelijk, dan moet ik u zeggen dat een betrekkelijke, namelijk een relatieve aangelegenheid is. Het blijft onder alle omstandigheden zo dat de gemeente vrouwelijk staat ten opzichte van Christus. Zoals het lichaam vrouwelijk is ten opzichte van het hoofd van het lichaam, zoals de vrouw dus vrouwelijk is ten opzichte van de man, want de gemeente is onderworpen aan Christus en voert het bevel uit van Christus, luistert naar hem, wordt door hem gevoed en geregeerd, moet ik zeggen, en is daarom vrouwelijk ten opzichte van Christus. En daarom is het woord voor gemeente in de Bijbel ook inderdaad een vrouwelijk woord. Zie je? De mannelijkheid van de gemeente zit erin dat die gemeente verbonden is met de man die regeert. En voor zover de gemeente betrokken is in heerschappij, of betrokken zal worden in heerschappij, waarover dan ook, dan is de gemeente mannelijk ten opzichte van degene boven wie de gemeente gesteld is. De gemeente is vrouwelijk ten opzichte van degene onder wie zij gesteld is. Veel gemakkelijk. Dus die tussenliggende positie. Alles is vrouwelijk wat ondergeschikt is aan iets wat erboven staat, maar alles is mannelijk wat staat boven dat wat eronder is. Dat is nou eenmaal de situatie van de gemeente ook. Dus ten opzichte van Christus is de gemeente vrouwelijk, maar ten opzichte van de wereld is de gemeente mannelijk. En zelfs ten opzichte van Israël is de gemeente mannelijk. Dat is de situatie van die bruidegom en de bruid. Maar Esther blijft de vrouw, namelijk de vrouw van de koning, God zelf, de Almachtige, zal ik dan maar zeggen, en deed het bevel van Mordechai, namelijk van de Messias. Dat is precies de situatie van de gemeente vandaag de dag, of van een gelovige in deze tegenwoordige bedeling, namelijk verborgen. We leven niet voor niks in de bedeling van de verborgenheid, volgens Efeze 3, vers 9. Dus onderworpen aan de schepper zelf. Met hem zijn we verzoend, met God zijn we verzoend, maar we hebben een directe relatie met Christus, die zit aan de rechterhand Gods. Daar gaat het om. En samen zijn wij verborgen, want de maatschap van zowel Mordechai als van Esther is niet bekend. En nou, en over die dagen gaat het nou in vers 21. Zie, in die dagen. Het staat er nog bij ook, dat het die dagen zijn. Er staat, als Mordechai in de poort des konings zat. In die dagen. Hoe lang zat hij daar? Dat is nou zo leuk, hè? Om vast een vraag te stellen vooruitlopend op wat er nog komt. Kijk, er staat in vers 16 van Esther 2. Daar staat dat Esther koningin werd, of tot de koning kwam, en dus koningin werd in het zevende jaar zijns rijks. Zie, nou, dat is een begrijpelijke zaak. Zeven brengt immers de Sabbat, de rust. Zeven is immers het getal voor het huwelijk. Ik heb daar, dacht ik, al bij stilgestaan in het verleden. Ik denk het wel. Ik kan het niet meer herinneren, maar het zal wel. Hè. En dan, vanaf dat zevende jaar kijken we verder. En de eerste keer dat dan weer een jaar genoemd wordt, is in Esther 3, hoofdstuk 3, vers 7... Waar staat in de eerste maand, deze is de maand Nisan, in het twaalfde jaar van de koning Ahasverus wierp men het poer. Dat is het lot voor Hamans aangezicht van dag tot dag enzovoort. En dat tot de twaalfde maand toe, deze is de maand Adar. Dat wil zeggen dat een jaar lang, namelijk in het twaalfde jaar van Ahasverus, het lot geworpen werd. En dan begint die geschiedenis over die samenspanning van Haman tegen het Jodendom. En dan het interveneren, het tussenbeide komen van Esther. Dat is dus in het twaalfde jaar. Dat betekent dat deze situatie van Mordechai in de poort vijf jaar duurt. Van het zevende jaar namelijk, van Ahasverus, tot aan het twaalfde jaar. En dat zegt u misschien niks, maar laat ik dan in de eerste plaats daarover zeggen dat de bedeling waar ik nou net over sprak, namelijk de bedeling van de verborgenheid, is de vijfde bedeling. Dat zit hem hierin dat de vijf in de Bijbel nou altijd spreekt over dat wat verborgen is. Dat wat er wel is, maar je kunt het eigenlijk niet goed waarnemen. Heb ik dat hier alles verteld? Ik kan het allemaal nooit onthouden wat ik waar verteld heb. Maar, hè? Ja, daar kunnen we er wel bandjes van, waar het wel ergens op staat. Maar ik zal proberen het kort te vertellen, want het heeft er niet zo geweldig veel mee te maken nu. Maar het is namelijk zo dat de vijf, dat is in het Hebreeuws een letter, namelijk de letter H. De He. Kortom, dat is een letter die eigenlijk helemaal geen letter is. Want alle letters worden gevormd door, in ieder geval adem plus beweging van de lippen of de keel. En soms de tong. Maar in ieder geval met adem, anders hoor je niks immers. Maar het aardige van die vijf, van die H, is dat het alleen maar adem is. Het is alleen maar geest namelijk. Want adem en geest, dat is allemaal hetzelfde. Hè? Ruach in het Hebreeuws of pneuma in het Grieks, maar het is volstrekt hetzelfde. En de H is daarom eigenlijk helemaal geen letter. Het is namelijk de afwezigheid van iets. Het is alleen maar zuchten. Zie? En daarom staat die letter voor de geestelijke dingen. De dingen die er wel zijn, maar die eigenlijk niet gekend worden. Ze zijn een beetje zoek eigenlijk. Iedereen weet dat het er moet zijn, maar het is er niet of zo. Hè? Het is alleen maar adem. Het wordt bijvoorbeeld heel aardig geïllustreerd in het beroemde voorbeeld van de naam van Abram, die later Abraham heette. Het enige wat er gebeurde met zijn naam was dat hij er een H in kreeg. Deze vijf kwamen tussen. Hij was er eerst niet, later wel. Eerst was hij verborgen, later werd hij geopenbaard. Dat is de gedachte die achter die vijf steekt. Daarom staat de vijf sowieso voor alle geestelijke dingen. Omdat geestelijke dingen nou eenmaal per definitie verborgen dingen zijn. Al wat geest is, kan immers niet waargenomen worden. Ja, de vrucht van de geest kan waargenomen worden, maar die geest zelf niet. Hè? Dus vijf staat voor de geest. En daarom is deze tegenwoordige bedeling inderdaad een vijfde bedeling. Een bedeling waarin de geest van God weliswaar werkt, maar waar die geest zelf niet kan worden waargenomen. Het gebeurt in het verborgene. En zelfs wij kunnen niet bewijzen dat die geest werkt. Ja, uit de schrift. Natuurlijk, dat is een kwestie van of men het geloven wil. Maar aan de verschijnselen kun je niet bewijzen dat Gods geest werkt. Zodra je namelijk voorbeelden aanhaalt, zal altijd blijken dat er ook een andere verklaring gegeven kan worden voor dezelfde verschijnselen. Je kunt het niet bewijzen. Wij weten het, want wij geloven het. Omdat de schrift het zegt, maar daar houdt het mee op ook. Het gaat erom dat wat God doet, doet hij vandaag aan de dag in het verborgene. Hij vertoont zich niet, hij laat zich niet zien, hij spreekt niet hardop. Al wat hij doet, doet hij in het verborgene. Dit is het kenmerk van de vijf en van daarmee ook van deze bedeling. En daarom is het merkwaardig dat deze situatie van een verborgen Esther en een verborgen Mordechai aan het hof, dat de situatie is die inderdaad 5 jaar duurt. Maar daar zijn we er nog niet mee, want ik ga nog maar even terug. Deze geschiedenis van Esther, die begint namelijk eerst in het 3e jaar van Ahasveros. Dat is gewoon vers, wat was het ook weer, in vers 3. Esther 1 vers 3. Dat wil zeggen, het eerste krijgen we een periode van 3 jaar van Ahasveros tot in zijn 3e jaar. Dat is de periode waarin het gaat om Ahasveros en het loopt uit op de verwerping van Vasti. Maar goed, wij kennen dus van die 3 jaar alleen Ahasveros. Verder valt er niks over te vertellen. Het gaat over Ahasveros, die alleen komt te staan. Dus ik blijf weer zeggen, het gaat dus over Ahasveros alleen. Daarna wordt genoemd het 7e jaar van de regering van Ahasveros. Dat was in hoofdstuk 2 vers 16. Zodat die geschiedenis dan, namelijk vanaf de verwerping van Vasti tot aan het aannemen van Esther, is een periode van 4 jaar. Ik hoop dat u even meetelt. We krijgen dus eerst een periode van 3 jaar. Tot in het 3e jaar van Ahasveros. Dan een periode van 4 jaar. Tot in het 7e jaar van Ahasveros. En de eerste 3 jaar hadden te maken met Ahasveros zelf. En de daarna volgende 4 jaar hebben te maken met zijn vrouw. Namelijk Esther. Dus de 3 spreekt over de man Ahasveros. De 4 vervolgens spreekt over de vrouw. Ja, nou, en daarmee hebben we iets heel fundamenteels gezegd, want de 3 spreekt altijd over het mannelijke en 4 spreekt altijd over het vrouwelijke. 3 zijn namelijk de nog niet zienlijke dingen. Ik heb het niet over de Heilige Geest, maar gewoon over de grondslag van deze oude wereld. 3 is het nog net niet zienlijke, maar de 4 is de uitdrukking van dat onzienlijke in het zienlijke. De 3, dat is nog abstract. Je kunt erover praten, je kunt er je een beeld van vormen, maar je kunt het nog niet vasthouden. Begrijpt u wel? Een 3 is bijvoorbeeld wanneer wij een plan maken, een tekening voor een gebouw of zo, of iets een idee hebben in onze gedachten van het zou er zo en zo moeten uitzien, dat is nog 3. Hè? Maar 4 is het pas als het gestalte gekregen heeft, als je het vast kunt pakken. Als je het kunt optillen, dan wel erover struikelen, dan is het 4. Daarom is God 3, maar zodra hij op aarde verschijnt, is het 4. Ja, dat is echt zo. En u weet uit de schrift misschien inmiddels dat 3 en 4 daarom ook altijd bij elkaar horen. Het zijn meestal een tweeling, hè. Je hebt Abraham, Isaac en dan Jacob en Esau, want dat zijn 3 en 4, maar die horen bij elkaar. Dat is dat verhaal. Ja, dat komt veel vaker voor, maar ik ga het allemaal niet uitleggen. Maar 3 is dus het nog net niet tastbare en daarom het mannelijke. Het staat voor nogal geestelijke dingen. Het hangt samen met God zelf en staat daarom dus voor het mannelijke. Terwijl 4 staat voor het stoffelijke, het tastbare en daarom voor het vrouwelijke. Want de 4 staat voor de uiterlijke dingen en daar staat de vrouw ook voor. Ja. Nou, en nou is het zo. Dat is heel eigenaardig. En nou komen we bij wiskunde terecht. 3 kwadraat plus 4 kwadraat is 5 kwadraat. Ja, en dan zeg je, hé, wat leuk. Maar als je maar niet denkt dat 4 kwadraat plus 5 kwadraat ook 6 kwadraat is. Want dat is absoluut niet waar. Het gaat alleen bij deze getallen op. 3 kwadraat plus 4 kwadraat is 5 kwadraat. Namelijk 3 maal 3, dat is 9. Plus 4 maal 4... namelijk 16 is 25 en 25 is 5 maal 5. Dus 3 maal 3 plus 4 maal 4 is 5 maal 5, dat is het. Ja, kijk, en dan denk ik, hoe zal ik dat nou nog netter uitleggen? Maar het blijft wiskunde. Ken u de wet van Pythagoras? Dat is A, heel goed. Dat is A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dus dat is precies hetzelfde. Maar dat gaat over namelijk de... Ja. Och, mensen, wat is het moeilijk. De hypotenusa van een rechthoekige driehoek, als ik het wel heb. Het gaat erom, als je een driehoek hebt met waar 2 lijnen zo recht op elkaar staan, dan krijg je daar die ene schuine lijn met niet rechte hoeken. Dat heet dan de hypotenusa. En dan is het zo, de kwadraat van de ene rechthoekzijde plus het kwadraat van de andere rechthoekzijde is het kwadraat van die ene schuine zijde. En dat gaat alleen bij zo'n rechthoekige driehoek op. A kwadraat, dat is dan die, plus B kwadraat, dat is dan die in het kwadraat. Maar zo'n driehoek is van oudsher altijd al de aanduiding geweest van de wereld als zodanig. De dingen die gestalte krijgen, een driehoek. Dat is natuurlijk van oudsher een heilig symbool geweest en heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen in de mythologie, maar ook in de magie en zelfs gewoon in de bouwkunst. Ja. Die gevels, met de driehoek boven een vierkant. Een gevel van een huis of van een tempel. Dat is een belangrijke zaak, hoor. Er komt erg veel voor vanwege de typologische betekenis. Hè? Dus ik bedoel maar zo, daar is wel wat mee. Dus 3 kwadraat plus 4 kwadraat is 5 kwadraat. 3 staat voor het mannelijke in dit verband, want ik blijf maar zo dicht mogelijk bij het boek Esther nu. Staat voor het mannelijke. 4 staat voor het vrouwelijke. Wel, als het mannelijke zich vervult, namelijk 3 kwadraat wordt het dan, 3 maal 3. Hè? En gevoegd wordt bij het vrouwelijke wat zich vervult, wat zou je dan krijgen? Ja, dat is heel gemakkelijk, dan krijg je het kind. Ja, dat is nog niet zo moeilijk. Namelijk het resultaat daarvan. Die man en vrouw worden 1 en vervullen zich daardoor. Namelijk vervullen hun bestaan. Dus het doel van het mannelijke en van het vrouwelijke is namelijk dat het 1 wordt. Dat is nu eenmaal zo in deze gespleten wereld. In deze dualistische wereld. Waar alles zijn tegenkant heeft. Waar het mannelijke staat tegenover het vrouwelijke. De bedoeling daarvan is, oftewel de vervulling daarvan is, oftewel het kwadraat daarvan is, want dat is allemaal hetzelfde, dat het 1 wordt. En wat dan ontstaat is uiteraard een nieuwe schepping, als u dat zo wilt noemen. Of gewoon het resultaat daarvan, en in verband met de mens noemen we dat gewoon het kind. Zie? Nou, en daar gaat het nou om. Als het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar verenigd wordt, dan ontstaat het resultaat daarvan, dat is dan het kind. En nou blijkt hier dat het zich verbergt. Ja, ik hoop dat u de gedachtegang kunt volgen. Als we voor het mannelijke nou eens nemen de schepper, en voor het vrouwelijke de schepping, en die twee worden met elkaar verzoend, wat krijg je dan? Wat is het? Dan krijg je de gemeente. Dat is heel gewoon, dan krijg je de gemeente. Wij als onderdeel van de oude schepping, wij als onderdeel van deze wereld die onderworpen is aan de schepper en dus vrouwelijk is. Als wij met God één worden, met hem worden verzoend, één gemaakt, via Christus, door het bemiddelingswerk van Mordechai, om het dan maar eens zo te zeggen. Wat ontstaat dan? Ja, de gemeente, dat is deze tegenwoordige tijd. In ieder geval eerst die gemeente, uitgedrukt in dit geval in 5 kwadraat. De vervulling van de 5, oftewel de vervulling van de geestelijke dingen, de vervulling van dat wat verborgen is. De vervulling van Esther, zo je wilt, is maar hoe je dat allemaal naar voren brengt. Nou, dat is wat hier uiteengezet wordt. Eerst een periode van 3, dan een periode van 4 en dan een periode van 5 jaren. Ja. En dan heb je samen nog altijd 12. Ja. Het mannelijk en vrouwelijk samen, gewoon zonder kwadraat, maar opgeteld is 7. Nou, wat een rol 7 in de Bijbel speelt, dat is duidelijk genoeg. Zie, 3 kwadraat plus 4, dat is 25. Maar 3 plus 4 is gewoon 7. Dus het heeft iets met elkaar te maken. Vandaar dat die gemeente, die 5 kwadraat, wel degelijk verband houdt met de 7. Met de rust die wij zijn ingegaan enzovoort. Maar goed, die 7 ligt op een wat lager niveau eigenlijk. Maar als je zo doortelt, dan kom je na de 5 jaar bij de 12. En de 12 spreekt dan van de heerschappij. De heerschappij over deze oude schepping, dus de betekenis van de 12. Als je van getalsymboliek helemaal niet weet, dan duizelt je het hier misschien langzamerhand. Maar goed, ik zal het hier maar zo ongeveer bij laten. U weet dat daarna nog één ding komt, hè? 1 jaar later krijgen we namelijk die geschiedenis van dat de Joden gedood zouden moeten worden, maar zich mogen verdedigen. En dan zijn we dus in het 13e jaar, hoe kan het ook anders, in het 13e jaar van Ahasveros. En dan komt de verlossing voor heel Israël tot stand. Als de 12 voorbij is, komt de 13 en bij de 13e komt de verlossing. Nou, zou ik dan nog zeggen dat de gemeente te maken heeft met de 13e stam van Israël? Nee, zou ik me niet meer uitleggen. Hè? Dan wordt het veel te moeilijk. Maar inderdaad, daar kom je allemaal op terecht. Via al die lijnen. Ik weet wel, ik heb ze allemaal niet uitgebreid verklaard. Maar ik probeer alleen maar aan te duiden dat welke lijn je ook volgt en welke gedachtegang je ook volgt, je komt altijd bij hetzelfde terecht. Namelijk het resultaat van het verzoeningswerk van Christus. Namelijk Mordechai, de man die de bruid brengt, of die man en vrouw bij elkaar brengt en die de wereld tot één maakt. 2 werelden die tot één worden in Susan. Enzovoort. Dat is het verhaal. Nou, en dan gaan we maar gewoon verder in vers 21. In die dagen dus, die een beeld zijn van de huidige tijd na de dood en opstanding van Christus, de tijd waarin de mens met God verzoend kan zijn op grond van geloof, in die dagen, als Mordechai in de poort des konings zat, oftewel terwijl Christus zit aan de rechterhand Gods en het in- en uitgaan bewaakt, werden Bichtan en Teres, 2 kamerlingen des konings, van de dorpelwachters, zeer toornig, en ze zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros, en deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt, staat er. Nou, en die vertelden ze aan Esther, en die vertelden het aan de koning, en de koning nam maatregelen. Dat is zo ongeveer het verhaal wat hier verteld wordt. Nou, moet u goed begrijpen dat de geschiedenis zoals die zich afspeelde nog altijd wat anders is dan de geschiedenis zoals die staat opgeschreven. Ik bedoel niet dat de geschiedenis zoals die staat opgeschreven niet juist zou zijn, maar we moeten ons goed bewust zijn, ik heb dat al eerder gezegd, dat de geschiedenis op deze manier staat opgeschreven, omdat dat wat vermeld staat belangrijk is voor de typologische betekenis. Wij zijn niet bezig om de geschiedenis te verklaren, we zijn bezig de schrift te bestuderen, niet de geschiedenis. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat zijn echt twee dingen. En ik kan het wel uitleggen. Het is namelijk zo dat over deze geschiedenis nog wel meer verteld wordt dan alleen wat hier staat. Oké. Okay. Het verhaal is, dan moet ik even spieken op mijn blaadje zo gauw. Het verhaal is namelijk dat bijvoorbeeld Flavius Josephus, de bekende Joodse geschiedschrijver, hier wel degelijk ook het een en ander over vertelt. Zoals over alle Bijbelse geschiedenissen trouwens. En Flavius Josephus beschikte over literatuur die inmiddels niet meer bestaat. Literatuur namelijk die of zich bevond in de bibliotheken van Jeruzalem zelf, wat in het jaar 70 verwoest is. Dat was namelijk in de dagen van Flavius Josephus. Of misschien literatuur die zich bevond in andere bibliotheken, die eigenlijk ook allemaal stuk voor stuk verbrand zijn. Maar in ieder geval, er is heel wat geschreven werk en dus geschiedenis in die zin verloren gegaan. Maar Flavius Josephus, die wist er nog wel het een en ander van. En die schrijft er dan ook nog wel het een en ander over. Die zegt bijvoorbeeld dat, in ieder geval dat Bichtan en Teres waren uinigs. En dat staat hier natuurlijk ook. Ze waren onvruchtbaren, gecastreerden. Dat heet in de Bijbel in de vertaling twee kamerlingen. In vers 21. Dat wordt in ieder geval bevestigd. Maar hij vertelt erbij dat deze... Dat complot wat deze beide mannen smeden tegen Ahasveros, dat bekend werd aan een meneer Barnabasus. Dat was namelijk de knecht van een van deze twee. En deze Barnabasus zou het dan weer door hebben verteld aan Bichtan en Teres. En bovendien wordt erbij verteld dat de samenzwering niet alleen gericht was tegen Ahasveros, maar ook gericht was uitdrukkelijk tegen Esther en tegen Mordechai. Ik weet niet of dat zo is. Dat is ook niet belangrijk. Het lijkt mij dat als het uit de Joodse geschiedschrijving komt, dat men dan toch geneigd is om te zeggen dat de samenzwering niet alleen tegen Ahasveros gericht was, maar natuurlijk ook tegen die twee Joden, namelijk Esther en Mordechai. Al was het alleen maar omdat één bladzijde verder in de geschiedenis van Esther de samenzwering gemaakt wordt tegen notabene alle Joden. Dus hoe dat ook zij, ik weet het niet. En het gaat er ook niet om. Ik vertel die dingen wel om te laten zien dat de geschiedenis als zodanig ook buiten de Bijbel om wel degelijk bekend is. Maar het gaat er niet om dat wij de geschiedenis verklaren. Het gaat erom dat wij verklaren dat wat hier staat. En dan moet je helemaal terug naar wat er precies staat. Er staat dus, Mordechai zat in de poort des konings. En er waren Bichtan en Teres, twee kamerlingen des konings van de dorpelwachters. En dat is nou zo leuk. Want wat deden die lui dan eigenlijk? Nou, ik denk in de poort zitten. Als je nou dorpelwachter bent bij Ahasveros, wat moet je dan anders doen dan gewoon bij de poort zitten en kijken wie er over de dorpel stapt? Hè? Ja. Andere vertalingen zeggen niet eens dorpelwachters, maar zeggen gewoon deurwachters. Of poortwachters. En dan zie je dat Mordechai wel degelijk iets te maken heeft met deze twee man. Mordechai zat in de poort. En dus, ja, wat zou hij dan anders gedaan hebben dan kijken naar wat er binnenkomt en kijken naar wat eruit gaat? Overigens, zonder in te grijpen. Ik zeg dat omdat u door zult denken. Ik recht er de tijd voor even, hè. Omdat u door zult denken en denk aan de Heer Jezus. Je weet wat er gebeurt, je ziet wat er gebeurt. Houd de vinger aan de pols, zal ik maar zeggen. Grijp weliswaar niet in. Hij is er wel. Het is het oude verhaal wat ik eerder verteld heb, dat de Heer met de wereld meegaat, begeleidt en zich op de hoogte stelt. En zo is het met Mordechai hier ook. Maar hij zit daar bij die poort, maar er zijn natuurlijk ook dorpelwachters, want er is natuurlijk ook de normale bewaking van de poort. En daar horen deze Bichtan en Teres bij. Dus die staan misschien ook de hele dag netjes in de houding bij de poort of zo, met zo'n hoge berenmuts op. Je weet hoe het gaat, hè? Nou. En die Mordechai moet toch wel een wat merkwaardige figuur voor hun geweest zijn. En wat Mordechai gedaan heeft, ik weet het niet. Josephus vertelt dat hem iets ter oren gekomen was. Iemand hem wat verraden had. Ik weet het niet. Als je die dingen buiten beschouwing laat, dan zou je moeten denken dat die Mordechai, die zit er zo dicht in de buurt, die heeft iets opgevangen van die twee die er dagelijks voor de poort stonden. Ja, ik weet niet of ze dagelijks voor de poort stonden, maar het zal wel eens gebeurd zijn, denk ik, hè? Iets in die geest. Maar in ieder geval, eigenlijk nemen ze beiden dezelfde positie in. Daar gaat het om. Deze Bichtan en Teres nemen eigenlijk dezelfde positie in als Mordechai. Alleen die dorpelwachters zijn er officieel. En Mordechai die zit er een beetje, ja, Ja, wat eigenaardig. Niet helemaal officieel, maar je kunt hem ook niet zomaar wegsturen. Ik mocht aannemen dat Ahasverus wist dat hij er zat. En verder was het natuurlijk toch in zekere zin de vader van de koningin. Dus nou ja, eigenlijk zou hij wel een paleisje ernaast gehad hebben mogen hebben. Nou, dus u voelt nou hoe die verhouding tussen die beiden is. Er komt nog wat bij, namelijk dat Mordechai, wij weten niet of hij kinderen had naar het vlees, maar daar gaat het ook niet om. Hij had wel een dochter, namelijk Esther. En als u zegt een aangenomen dochter, zeg ik ja, dus dat klopt het, hè? Een dochter dus. Hij had wel iemand die had opgevoed enzovoorts, en die een jongere generatie bij wijze van spreken enzovoorts. En deze kamerlingen die hadden dat niet, waren onvruchtbaar. Dat staat tegenover elkaar. Zie? En vandaar die beide uitersten die ze innemen. Nou, deze Bichtan en Teres, daarvan staat, zij zochten de hand te slaan aan de koning Ahasverus. En misschien aan nog een heleboel meer, maar dat betekent gewoon dat ze een staatsgreep voorbereiden. Ze probeerden gewoon de Ahasverus te vermoorden, dan komt het op neer, te doden. Dat wil zeggen, en dat is noodzakelijk om een beetje typologisch te denken. Nee, niet typisch, maar typologisch. Namelijk, als zij proberen de koning te doden, of Ahasverus te doden, proberen ze de koning te doden. En wanneer ze proberen de koning te doden, dan maken ze daarmee meteen een eind aan het koninkrijk. Namelijk, fundamenteel is het zo dat de koning de uitbeelding is, de personificatie is van het koninkrijk. De koning is het koninkrijk. Ik neem meestal als voorbeeld Daniel 2, waar staat dat te dien dagen zal de God des hemels zich een koninkrijk verwekken. Maar wat hij verwekt is uiteraard de koning. Koninkrijk verwekken, dat lijkt me wat lastig. Hè? Maar een koning verwekken, dat is wat er zou gebeuren, maar de koning is het koninkrijk. Daar gaat het om, en zo is het hier ook. Ahasverus is de uitbeelding van zijn eigen koninkrijk. En een aanslag op de koning, Ahasverus, is tegelijkertijd een aanslag op zijn rijk. Dat wil zeggen dat deze twee dorpenwachters pogingen doen om dit rijk te vernietigen. Daar komt het op neer. En dat is in ieder geval de typologische betekenis. Wat ze verder toen in gedachten hadden, weet ik niet. Misschien waren ze gewoon boos op de koning en wilden ze hem kwijt. Maar misschien wilden ze ook de plaats van de koning innemen of zo. Dat kan natuurlijk ook. Dat weet ik niet. Maar het gaat maar om het principe dat men probeert zijn rijk te beëindigen, te bestrijden. Dan komen we bij de figuren van deze twee kamerlingen. Namelijk Bichtan en Teres. Wel, dat is een heel moeilijke zaak, omdat de betekenis van deze namen eigenlijk niet bekend is, van geen van beiden. En er zijn zelfs commentaren die domweg niet eens noemen. Helemaal geen betekenis van de namen noemen. Eenvoudig omdat dat zo'n twijfelachtige zaak is, dat is haast niet terug te vinden. Ik heb er uren aan moeten besteden dus, want dat laat ik dan nooit op me zitten. En dan moeten er heel wat boeken op tafel komen en om alsnog wat na te speuren erover. Maar ik heb het ook niet kunnen vinden. Dus er worden wel vertalingen gegeven, maar ik weet absoluut niet waar het vandaan komt. Het is zo dat Bichtan, dat wordt, als het al vertaald wordt, vertaald met dat het geluk brengt. Hij is gelukbrengend, of hij wordt door het geluk gegeven, of iets dergelijks, maar het heeft te maken met geven en met geluk. Of het is geluk dat hij gegeven is, of zoiets, of hij geeft geluk. Maar dat is ongeveer een vertaling die gegeven wordt, daar kun je heel weinig mee overigens hoor. En dan krijg je, dat was Bichtan, en dan heb je Teres, wiens naam soms vertaald wordt met een bezitting, maar ik weet absoluut niet hoe men eraan komt, of het wordt vertaald met ernstig, of streng, of droog, maar in ieder geval star, strak, want het zit er allemaal in, hè? Dat is allemaal ongeveer hetzelfde begrip. En dat is dan vertaald uit het Perzisch, in beide gevallen, en daarom begrijp ik er niet zoveel van, want normaal gesproken doe je dat niet. Die namen mogen dan Perzische namen zijn, maar als je ze vertaalt in de Bijbel, moet je ze vertalen alsof het Hebreeuws is. Omdat ze nu eenmaal zo in de Bijbel staan. Dat is altijd zo. En alleen hier lukt het niet, je komt gewoon niet tot een betekenis. Het enige wat ik wel heb kunnen doen, is de getalswaarde van de woorden nemen. Dat helpt niet zoveel verder, maar ik heb de computer aan het werk gezet voor de aardigheid, en die heb ik even laten zoeken welke woorden nog meer diezelfde getalswaarde hebben. Dat is altijd lekker, dat hoef ik niet zelf meer te doen. Ik heb die computer dat geleerd, dus die regelt dat voor me. En dan komen we terecht bij Bichtan, daar begin ik dan even mee, want die dus eerste staat. Die heeft een getalswaarde van 455. Dat zegt op zich niks. Maar de woorden die ook 455 als waarde hebben, zijn woorden die betekenen uitstrekken. Uitstrekken. Ik zal het spellen in cijfers, dat doe ik voor de band, want dat kun je gewoon terugdraaien en alsnog opschrijven. Uitstrekken, namelijk 406,49. En dat is samen meestal 55. En dan, een volgend woord is, wordt vertaald met menigte, een veelheid, overvloed, menigte. Dat is 380,70,5. En dan nog een woord dat betekent volmaaktheid. Dat is 420,30,5. En dan een woord wat wordt vertaald met klagen. Soms met huren. Maar normaal betekent het klagen. Maar als je huurt, dan heb je meestal wat te klagen. Dat is duidelijk. Hè? Dus klagen. Ja, zo eenvoudig is een taal. Klagen, namelijk 450,5. Nou, als je dat nou bij elkaar optelt, dan krijgt u uitstrekken. Iets wat zich uitstrekt, hè? En dan een menigte. En kan hetzelfde gebaar blijven maken. Een menigte. Dan krijgt u uitstrekken, iets wat zich uitstrekt, hè? En dan een menigte, en kan hetzelfde gebaar blijven maken, een menigte. En dan volmaaktheid, zomaar volmaakt. Dus een volmaakte, uitgestrekte menigte die bovendien klaagt. Nou ja, ik bedoelde niet Holland, maar ik kom een eind in de richting natuurlijk, hè. Ja. Want als ik het al een toepassing geef, dan laat ik het slaan en ik zal het later uitgebreider demonstreren dat dat klopt. Als ik het al een toepassing geef, dan laat ik het slaan op de heidenen. Waarna ik meteen verklapt heb hoe ik de volgende naam interpreteer, namelijk Teres. Want als Bichtan staat voor de heidenen, dan staat Teres voor de Joden, hè? Ja, voor Israël. En daar gaan we meteen dan maar even naartoe. Want Teres gaat precies hetzelfde. Teres heeft een getalswaarde van 900. Dat is bijna het dubbele van 450. Dat is niet precies het dubbele, dus ik kan er verder niks van zeggen. Het is bijna het dubbele. 900. En dan is een woord wat vertaald wordt met net, met een getalswaarde van 900. Dat is namelijk 200, 300, 400. Dat is mooi, hè? 200, 300, 400. Een net. Het net, een net. Ja. Dan is er een woord wat wordt vertaald met dienen. Het zijn dezelfde letters, andere volgorde. 300, 200, 400. Een anagram noemt men dat. Als de letters verwisseld worden, heet dat officieel in de taal een anagram. Men erkent dat het dan dezelfde betekenis heeft, maar dat men zegt dan dat door het spraakgebruik de letters in van volgorde veranderd zijn, daar geloof ik niks van. Ik geloof dat dat een andere oorzaak heeft, maar goed. En dan heb ik nog een woord, dacht ik, ja zeker, wat ook hiermee overeenkomt, en dat is nog moeilijker uit te leggen. Dat is een woord, namelijk satar, namelijk 300... 400, 200, maar ik kijk er een beetje bedenkelijk bij, omdat satar, dat woord kennen we al, omdat de naam van Esther daarvan afgeleid is. Maar dat woord Satar wordt geschreven niet met een 300 aan het begin, maar met een 60 aan het begin. Dat is dus 60, 400, 200. En dan zit er nog een alef tussen. Dan is het 661, heb ik vorige keer over gehad. Maar dit woord staat daar met een 300, een shin aan het begin in plaats van een samech. En het eigenaardige is dat het precies eender vertaald wordt. Namelijk, het gaat over verborgene dingen. Het is een beetje raar om te vertellen. Maar de Engelsen vertalen het net als de Nederlanders met in secret parts, oftewel in geheime plaatsen, waarmee in het algemeen de geslachtsdelen bedoeld worden. Geheime plaatsen. Maar in ieder geval, dat wat verborgen is. Dus toch, het is een andere letters, maar het heeft dezelfde waarde, dat wat verborgen is namelijk. En het heeft iets te maken met de heimelijkheid, zoals dat zo mooi in de Bijbel genoemd wordt. En dan heb ik ook nog een naam. Nee, laat je namen niet noemen, want het is, dan verdwaal ik helemaal. Moet ik dat ook nog uitleggen. Er zijn ook namen namelijk die dezelfde getalswaarde hebben met z'n allen onbekende figuren. Dus ik zal er maar niks van zeggen. De zaak is nu dat deze Teres dus iets te maken heeft met een net. Wel nu, als je het woord net in de Bijbel opzoekt, dan zult u zien dat het in ieder geval te maken heeft met het volk van God. Dat wat gevangen wordt, namelijk in het net, al waren het maar de vissen die gevangen worden in het net. En vissen, je weet, een vis gevangen moet worden. Ik zal u vissers van mensen maken. Vissen, dat net vol vissen, is een beeld van Gods volk. Het was maar dat de vis wel degelijk de uitdrukking is, zelfs van de gemeente. Maar in ieder geval, het volk van God, daar gaat het om, dat wat gevangen wordt. Bovendien was een van de woorden, was dienen, want het volk van God is er inderdaad om hem te dienen, speciaal. Israël, het volk van God is er om God te dienen, de heidenen niet, maar Israël wel. Gods instrument. En dat in secret parts heeft te maken met voortplanting, geslachtsdelen, vruchtbaarheid. En heeft daarom inderdaad te maken met de zaligheid uit de Joden is. Dat het daar zijn oorsprong vindt. En dat in Israël, of in Abraham, in zijn zaad, alle geslachten des aardrijks gezegend zullen worden. Let op het woord geslachten, want daar heeft het echt mee te maken. Het komt vanuit Israël en het plant zich voort over de volkeren, over de heidenen. En ik geloof dus inderdaad dat Bichtan en Teres wel degelijk de uitdrukking zijn voor de heidenen en vervolgens Israël. Maar beide feitelijk in hun positie van ongeloof. Bichtan en Teres zijn dan ook beide onvruchtbaar. En dus spreekt het over de positie van ongeloof. Maar aan de andere kant, Bichtan en Teres zijn beide dorpelwachters. Zij bewaken het paleis, ze zijn betrokken bij de dienst van de koning. En dat is iets wat uiteindelijk van Joden en heidenen gezegd kan worden. Of in de andere volgorde, net zo u wil. Want van de mens in het algemeen, Adam en al zijn afstammelingen, dus alle heidenen, wordt gezegd dat ze zouden heersen, de aarde onderwerpen en wat er verder bij kon kijken. Een taak die later ook weer uitdrukkelijk toegeschreven wordt aan Israël als de eerste onder de volkeren. Maar het neemt niet weg dat de schrift toch verschil maakt tussen de heidenen en Israël, hoewel aan de andere kant er helemaal geen verschil is tussen heidenen en Israël. Beide dingen komen in de Bijbel voor. Namelijk, dat er verschil is, maar aan de andere kant, dat er ook helemaal geen verschil is. En in de derde plaats komen we terecht bij de situatie nu in deze tegenwoordige bedeling, namelijk binnen de gemeente, bij de gelovigen, daarin is helemaal geen verschil tussen Jood en Heiden. En dat wordt in het Nieuwe Testament vaak genoeg naar voren gebracht. Maar dat is slechts één kant van het verhaal. Het blijkt nu dan dat deze Bichtan en Teres, die met elkaar niet overeenkomen, die twee zijn, maar die dan samen een gemeenschappelijke vijand hebben, dat deze Bichtan en Teres in hun tweeheid wel degelijk een levensgroot gevaar vormen voor de koning en voor het koninkrijk en daarmee voor de schepping. En de verdeling van de mensheid in Joden en Heidenen is inderdaad een groot gevaar voor de schepping. En dat is ook de reden waarom God zelf dat verschil ongedaan gemaakt heeft. Ik zal daar straks nog verder op ingaan. Maar daar zit nog iets anders aan vast. Dat is namelijk dat dit dualisme van Jood en Heiden, wat zo'n belangrijke rol speelt onder de volkeren tot vandaag aan de dag, dat dit dualisme tussen Jood en Heiden natuurlijk tegelijkertijd een afbeelding is van het dualisme van de schepping in het algemeen. Van die dingen waar ik het net al even over had. Over het alles een tegenkant heeft, het mannelijke en het vrouwelijke en noem maar op. En dat nacht staat tegenover de dag en die dingen meer, weet u wel. Die situatie dat de mens altijd weer een keuze moet maken. Zal hij nou dit of zal hij nou dat? En de keuze zou niet nodig moeten zijn, omdat het gaat om één ding namelijk. Het zou één moeten worden. Dat is precies wat God doet. En daarom deze twee, namelijk Bichtan en Teres, moeten dan ook inderdaad plaatsmaken voor één. De twee wordt hier tot één gemaakt. Komt verzoening tot stand. De twee worden namelijk gehangen, om niet te zeggen gekruisigd, want dat zei Flavius Josephus, ze werden gekruisigd. En ze maken plaats voor één, namelijk die man die altijd al bij die dorpel zat, namelijk Mordechai. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. Nou, we hebben dus even gezien wie deze Bichtan en Teres zo ongeveer zijn. Het gemakkelijkste is om in hen te zien een beeld inderdaad van heidenen en Israël. Het gemakkelijkste is namelijk, dat is namelijk zo gemakkelijk, omdat zij gehangen worden, ze worden gekruist. Hetgeen overeenkomt met wat de Efezebrief, Efeze 2, daarover zegt. En laat ik daar dan eerst maar naartoe gaan. Efeze 2... Waar het verschil tussen Jood en Heiden, zoals dat zoveel eeuwen bestaan heeft, geschilderd wordt vanaf vers 11. Daar staat, daarom gedenk dat gij Heiden is dat altijd, als de apostel dat zegt, gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. En daar is al een verschil aangegeven, het verschil tussen heidenen en Israël, Joden, maar ook het verschil tussen besnijdenis en voorhuid. Dat is een verschil wat uitdrukkelijk gemaakt wordt tussen deze twee. Hè? Nou, daar staat dat gij, vers 12 van Efeze 2, dat gij in die tijd, toen, in het verleden dus, eertijds, dat gij in die tijd waart zonder Christus en dan vreemd van het burgerschap Israëls. De vertalers hebben vertaald met vervreemd, maar dat is fout. Het is vreemd van het burgerschap Israëls. En dan vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dat wil zeggen, heidenen waren zonder Messias, wisten niks over een Messias. Israël wel. Een Bijbel vol, bij wijze van spreken. Heidenen waren vreemd van het burgerschap Israëls. Israël zelf uiteraard niet. Uiteraard hebben Joden deel aan het burgerschap Israëls. In de normale, in de natuurlijke betekenis van de term. En dan, heidenen waren vreemdelingen van de verbonden der belofte. Maar de Joden hadden uiteraard deel aan die verbonden der belofte. De belofte immers die gedaan werd aan Abraham. En dan, heidenen hadden geen hoop, geen toekomstverwachting namelijk. Dat is hoop, hè? Dat is toekomstverwachting. Heidenen hadden dat niet, die verwachten niks van de toekomst. Die hopen er het beste van, heet dat in gewoon Nederlands. Dat betekent dat ze niet weten wat er gebeuren zal. Zie? En wie dan leeft, die dan zorgt. Maar het loopt nog eens slecht af, dat is het ongeveer. Dat zijn heidenen, hebben geen hoop, weten niet wat de toekomst brengen zal. Maar Israël wist dat wel, had wel hoop, want immers aan Israël is de komst van de Messias en het Messiaanse Rijk gepredikt. Wel een toekomstverwachting, een verwachting die tot vandaag de dag nog steeds, tot op zekere hoogte althans, bestaat. Een messiaanse verwachting. Maar heidenen hadden dat niet. En heidenen waren zonder God in de wereld. Nou ja, ze hadden wel een heleboel wat op goden leek en wat voor goden door moest gaan, wat in werkelijkheid geen goden, maar gewoon demonen waren en zijn. Maar Israël kende God en God woonde in het midden van Israël. Dat is allemaal verschil. En dan staat er dat het was eertijds. Daarom gedenk dat gij eertijds, vers 11 en vers 12, dat gij in die tijd waart, namelijk verleden tijd, hè? Zonder Christus enzovoorts. En dan vers 13, ja, het is toch weer vers 13. Want in bij 13 komt altijd de omkeer en dus de eenheid, hè? De terugkeer, ja. Maar nu... Ja, daar hebben we het vorige keer over gehad, hè? Ja, de broeder in ons midden verbazen zich erover dat ik niet even genoemd heb vorige keer ook 1 Korinthe 13. Maar daar denk ik vaak genoeg aan in dat verband. Maar het hoofdstuk over de liefde. 13 spreekt immers over eenheid en liefde. Maar goed. Maar nu, vers 13 van Efeze 2. In Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het leven van Christus. Nou, er staat door het bloed van Christus, maar bloed is nog altijd een beeld van leven. En dat het zo is, dat blijkt uit het volgende. Want er staat, want hij is onze vrede. Niet, hij was onze vrede. Als het bloed staat voor zijn dood, dan zou er moeten staan, hij was onze vrede, want hij was dood. Maar hij is onze vrede, want hij leeft. En dan zie je maar, dat bloed van Christus slaat uiteraard op de levende Christus. Komt er nog wat anders bij. De Christus is juist niet degene die stierf, de Christus is degene die opstond uit de dood. Dus het bloed van Christus is altijd het leven van Christus. Nou, die levende Christus is onze vrede. Wiens vrede? Ja, de vrede namelijk tussen Jood en Heiden, tussen twee partijen. Er staat er ook, hij is onze vrede die deze beiden, dat betekent dus deze twee, die deze beiden één gemaakt heeft. Dus er waren eerst twee, namelijk Joden en Heidenen. Dat was de belangrijkste tweedeling te midden van de volkeren of door de volkeren. Wel, deze beiden heeft hij één gemaakt en hij heeft de middenmuur des afscheidsels gebroken. Namelijk de muur die tussen die beiden stond. Een scheidende muur. Denk u maar aan Berlijn, zoiets is het. Een muur die scheiding maakt tussen Oost en West. Een muur die scheiding maakte tussen Jood en Heiden. Hij heeft de middenmuur is afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap, waarvan die muur duidelijk de uitdrukking is, en ook de muur in Berlijn is de uitdrukking van vijandschap tussen Oost en West uiteraard. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Wat is die muur dan en waaruit bestaat die vijandschap? Die staat erachter hoor. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. De vijandschap tussen Jood en Heidenen bestond namelijk uit de wet. Of anders gezegd, dat wat Joden en Heidenen van elkaar scheidde, was de wet waaronder de Joden wel leefden, die Joden wel hadden gekregen, maar de Heidenen niet. En dat maakte die scheiding. En dan kon je wel voorbij die scheiding. Als Jood kun je natuurlijk wel als Heiden gaan leven, en als Heiden kun je als Jood gaan leven, maar het neemt niet weg dat die scheiding daar blijft staan. Je staat of aan de ene kant of aan de andere kant, maar die scheiding blijft daar. Natuurlijk waren er heidenen die Joden genoten werden en zich plaatsten onder de Joodse wet en die dus deel kregen aan het burgerschap van Israël, ook onder het oude verbond, maar ze werden daardoor officieel Joden of Israëlieten. Zie? En dus bleef de scheiding tussen Jood en heiden nog steeds in stand, alleen ze stonden aan de andere kant. Maar het punt is dat die scheiding nu is weggevallen, dat is wat hier staat. Elders wordt geleerd dat heidenen door geloof deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. Dan wordt het voorgesteld alsof wij gewoon aan de andere kant zijn gaan staan. En in zekere zin is dat juist. Want dat is juist. Maar hier wordt het nog anders gezegd. Hier wordt namelijk domweg gezegd dat de scheidsmuur zelf verdwenen is, want de scheiding is de wet. Dan staat er ook, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen, opdat hij die twee, namelijk Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Vredemakende. Die vrede is uiteraard dezelfde vrede als vers 14, want hij is onze vrede. De opgewekte Christus is namelijk onze vrede, zoals ik zojuist al zei. Want door zijn sterven, kortom door zijn kruisiging, heeft hij de vijandschap teniet gedaan. En sinds zijn opstanding is hij daarom onze vrede. Dus de tweeheid, de verdeeldheid, het dualisme, om het dan maar zo te noemen, wat er was, bestaat niet meer, er is een eenheid voor in de plaats gekomen. Al moet ik er meteen bij zeggen dat hier in dit verband van toepassing gebracht wordt slechts op degenen die in Christus zijn. Op gelovigen namelijk. Zij zijn één in Christus. Begrijpt u wel? Want in de gemeente, Galaten, in de gemeente is Jood nog Griek. Nou ja, Galaten of Romeinen of noem maar op, dat wordt vaak genoeg herhaald. Dus Jood nog Grieks, slaaf nog vrije. Dat zijn dingen, onderscheidingen die niet meer bestaan. Die tweeheid bestaat niet meer, dus we zijn namelijk één in Christus. Er staat er ook, vers 16, en opdat hij die beiden, nog steeds twee, met God in één lichaam zou verzoenen. De twee wordt tot één gemaakt, dat is verzoening. Dat is gemeenschap. Kortom, dat is dat een kind geboren wordt uit man en vrouw. Twee wordt tot één. Heel normaal principe. En u ziet dat, dat zaligheid iets te maken heeft met voortplanting. Besnijdenis heeft trouwens sowieso te maken met voortplanting, maar goed. Maar goed, er staat dus dat God die beiden, of dat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap, namelijk dat wat twee maakte, dat is die vijandschap, door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde, namelijk aan het kruis, gedood hebbende. En doden wil zeggen dat de communicatie, ik weet geen beter woord, de communicatie verbroken wordt. Dat wil zeggen dat als de wet gedood wordt, want dat staat er dus, dat betekent dat wij met die wet niet meer praten en de wet praat niet meer tot ons. We hebben er geen boodschap aan en de wet heeft geen boodschap aan ons. We hebben geen boodschap aan elkaar, dat is dood zijn. Dat is echt precies hetzelfde. Dat is de enige definitie die ik ervan ken. Dood is scheiding. De wet is gedood of elders staat er dat wij der wet gedood zijn. Maar dat is precies hetzelfde. Of wij nou niet geen contact hebben met de wet of de wet niet met ons. Het zal u duidelijk zijn dat dat precies hetzelfde is. Als ik niet meer met u praat of u niet meer met mij, dat maakt niks uit. Hè? We hebben geen contact met elkaar, dat is het. Nou, zo wordt het hier uitgelegd. De vijandschap is aan het kruis gedood. Dat wil zeggen, dat wat twee maakte, is vernietigd, is gekruisigd. Oftewel, in het algemeen, de tweeheid is gekruisigd en wat overblijft is de eenheid, namelijk de opgewekte Christus. Aan het kruis kwam een eind aan de twee en bij de opstanding was het begin van de één, de opgewekte Christus. En voor zover wij in Christus zijn, is er geen verdeeldheid meer. Dat wil zeggen, een gelovige Jood maakt van deze bedeling, omdat het nou eenmaal deze bedeling is, deel uit van het lichaam van Christus. En een gelovige heiden net zo goed. En de behoudenis van een Jood nu bestaat uit precies hetzelfde als de behoudenis van een heiden nu. Een gelovige Jood of een gelovige heiden zijn beide heiden. Of als u dat niet belieft, dan zijn ze beide Jood. Maakt me niks uit. Kan het allebei verdedigen, staat ook allebei in de Bijbel. Ja. Want een gelovige Jood is naar de normen van de wet geen Jood meer. Maar de Bijbel zegt, een gelovige heiden is naar Gods norm een Jood. En geen heiden meer dus. Nee. Dus ik bedoel,
maar de voorhang die nu gescheurd is door het kruis.
Dat is een mooi voorbeeld, die voorhang die gescheurd is. Hoewel ik me herinner dat maandagavond had ik het over iets totaal anders. En toen zei iemand uit het publiek, die zei precies hetzelfde wat u nou zegt. Maar toen had ik het over het verschil tussen de hemel en de hemel der hemel enzovoort. En toen zei hij, heeft dat soms te maken met het scheuren van het voorhangsel? Precies dezelfde vraag was het, hè? Dezelfde opmerking. En inderdaad, daar heeft het mee te maken. Want, en ik zal het nu korter uitleggen. Ja, ik moet ook wel. Want de scheuren van het voorhangsel wil zeggen dat de scheiding die er was tussen het heilige en het heilige der heilige, dat is hetzelfde als het verschil tussen de hemel en de hemel der hemelen. Maar goed, dat de scheiding tussen heilige en heilige der heilige teniet werd gedaan. Dat betekent niet dat je nu vrij kunt rondlopen in het heilige en in het heilige der heiligen. Het wil zeggen dat het verschil niet meer bestaat. En aangezien het hoogste altijd normgevend is, betekent het dat er alleen nog maar een heilige der heiligen overgebleven is. En waar vroeger twee tabernakels waren, want zo heet het in Hebreeën 8, als ik me niet vergis. Dan gaat het over de eerste tabernakel en de tweede tabernakel, zo heet dat dan. Hè? En het punt is dat we hebben geen twee tabernakels meer, er is er nog maar één. En wat vroeger was, namelijk het reukofferaltaar, de toonbroden en de kandelaar in het heilige als beeld van het oude verbond, dat bestaat nu nog, maar het maakt nu deel uit van het nieuwe verbond. En juist omdat dat zo is, kunnen zo weinigen het goed verklaren. Omdat ze het verschil niet kennen. Begrijp je? Maar het verschil is dat dat wat uitgebeeld wordt in het reukofferaltaar daar en in de toonbroden en in de kandelaar, dat onder het oude verbond ook al bestond. Namelijk dat men lichtdrager zou zijn en dat men voor het aangezicht des Heren stond op de tafel en dat men een goddelieflijke reuk was. Dat ging om de geestelijke dingen en dus om de reuk. Die dingen die waren onder het oude verbond, maar wat er niet was onder het oude verbond was die ark des verbonds. Namelijk dat die duidelijke uitdrukking van een opgewekte Christus. Een die de wet in zich bewaarde en met dat verzoendeksel uit één stuk. Het staat ook zo in Hebreeën 8, u hoeft op mijn woord niet te geloven, maar in Hebreeën 8 staat dat die voorhangsel ervoor was, omdat daarmee werd aangeduid dat de weg tot het heiligdom nog niet vrijgemaakt was, zolang het eerste tabernakel er nog was, staat er. Maar de eerste tabernakel bestaat niet meer om een heel eenvoudige reden, het gordijn scheurde gewoon. En toen werd alles in zijn totaliteit de tweede tabernakel. En de tweede vervangt de eerste. En dat staat één hoofdstuk verder, geloof ik, in diezelfde Hebreeënbrief. God neemt namelijk het eerste weg om het tweede te stellen. Het één verdwijnt. Maar dat wat onder het eerste was, maakt vervolgens deel uit van het tweede. Zie, die gedachtegang is het. En precies hetzelfde is dat Jood en Heiden één geworden zijn. Is één geheel, omdat die scheiding is weggenomen. Dat is het principe. Hier heet het de middenmuur des afscheidsels. In verband met het tabernakel heet het dan het voorhangsel. Maar het is wel degelijk eenzelfde situatie. Al moet ik er meteen bij zeggen dat heilige en heilige der heiligen tevens een beeld zijn van hemel en hemel der hemelen. Zodat het scheuren van het voorhangsel tegelijkertijd de aanduiding is niet alleen van het ingaan van het nieuwe verbond, wat ik zojuist heb uitgelegd. Maar dat het ook de uitdrukking is tegelijkertijd van het ingaan in de hemel. En dat hebben we maar zo weinig begrepen, want het punt is dat het nieuwe verbond is ingegaan, is begonnen sinds het voorhang scheurt, en dat daarmee tegelijkertijd dat nieuwe verbond begint in de hemel en pas later op aarde. Ja, dat is een belangrijke waarheid. Want er zijn er namelijk die zeggen, ja, maar het nieuwe verbond was al in Israël beloofd, dus leven wij niet onder het nieuwe verbond. Want wij hebben er niks mee te maken. Men zegt ook het nieuwe verbond had te maken met aarde, met belofte aan Israël. En aangezien wij een hemelse toekomst hebben en niet behoren tot dat Israël, omdat we helemaal niet besneden zijn, hebben we daar dus niks mee te maken. Maar dan ziet men die simpele Efezebrief over het hoofd, waar uitdrukkelijk staat dat dit verschil niet meer bestaat. En de Hebreeënbrief legt het ook zo mooi uit, naar aanleiding van Hebreeën 12... Ik heb het al vaker aangehaald en ik blijf het aanhalen. Daar staat namelijk dat wij die tot geloof zijn gekomen, niet zijn gekomen tot de tastelijke berg, namelijk Sinaï. Ook niet tot de tastelijke berg Sion. Maar dat zeg ik, staat daar niet. Maar wat daar staat is dat wij zijn gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Niet in een tastelijk Jeruzalem, maar een ontastelijk Jeruzalem, namelijk het Jeruzalem dat boven is. Want de zaak is dat een oud Jeruzalem een beeld is van een nieuw Jeruzalem straks op aarde. Maar dat is pas in de 1000 jaren zo. Maar dat het nieuwe verbond nu, in de eerste jaren waarin het in werking treedt, een toepassing heeft niet op dat aardse Jeruzalem, maar juist als eerste een toepassing heeft op hemelse zaken. Zodat niet alleen het nieuwe verbond, oftewel het heilige der heiligen, in werking is getreden, de voorhang in die zin is gescheurd, maar het is ook gescheurd in de zin van dat een weg naar boven geopend is. Want het Sion op aarde speelt pas een rol straks bij de 1000 jaren en bij de wederkomst van Christus. Maar het Sion of het Jeruzalem dat boven is, daar hebben wij nu al deel aan. Maar het is beide is op grond van hetzelfde verbond. Dus het zijn toch twee, maar je kunt duidelijk zien, ook dit is één gemaakt. Hemel en aarde, beide onder één verbond. Zal ik het nog eens anders zeggen? Uw koninkrijk komen. Het was beloofd voor de aarde. Maar er staat meteen achteraan uw wil geschieden, want dat is de uitdrukking van dat koninkrijk. In de hemel en ook op de aarde. En in die volgorde uiteraard. En toen tot Petrus gezegd werd dat hij de sleutel zou ontvangen van het koninkrijk der hemelen, toen wist iedereen, want dat weten wij namelijk, wist iedereen dat dat slaat op dat hij op de Pinksterdag voor het eerst dat koninkrijk zou prediken en zou prediken dat Jezus geworden was tot de Christus en tot Here. En was gezeten aan de rechterhand Gods. Maar tot die Petrus werd gezegd dat alles wat hij open zou maken en zou ontbinden en binden hier op aarde, dat het bovendien gebonden of ontbonden zou zijn in de hemel. Ja, die versen worden allemaal anders gebruikt, omdat men ze ergens anders voor nodig heeft. Want zo werkt dat. Maar het staat er duidelijk genoeg. Het punt is, wat hij ontbond, was het oude verbond. Dat bindt namelijk. Maar het oude verbond is niet langer bindend en is namelijk ontbonden. En het nieuwe verbond is bindend op grond van diezelfde sleutel. Maar het had een toepassing in verband met de aarde, maar daarmee tegelijkertijd in de hemel. Tot Petrus werd gezegd, wat je op aarde zult ontbinden zal in de hemel ontbonden zijn. En wat je op aarde zult binden zal in de hemel gebonden zijn. Het slaat gewoon op het verbond. Het oude en het nieuwe verbond. Het oude wat ontbonden is, het nieuwe wat gebonden is. In de hemel en op aarde. Zie, beide tegelijk. Dat de man dat niet wist toen, dat heeft er niks mee te maken. Het was gewoon zo. Je denkt dat Mordechai en Esther ook niet geweten hebben waar ze een type van waren. Dat hoeven ze ook niet te weten, het is gewoon zo. God heeft dat bepaald. Zie, nou dat principe is het dus. Het verschil bestaat niet meer. Er zijn een heleboel tweeën die één geworden zijn. En hier in verband met Efeze 2 is duidelijk waar het om gaat. Een tweeheid die van oudsher bestaan heeft, is één geworden. En dan praten we over Jood en Heiden, één in Christus. Er staat hier, heeft de vijandschap gedood aan het kruis. En zo was het met die Bicht aan een Teres. Het was vijandschap, het waren de twee, het was een dualisme. Maar ze werden gehangen. Staat er. In een van de Griekse vertalingen daarvan lees je dan ook inderdaad dat ze gekruisigd werden. Want dat is nou eenmaal het Griekse woord ervoor. Hoe staat het er precies? Ze werden aan een galg gehangen. Ja, er staat galg, maar in het Hebreeuws staat gewoon het woord voor boom. Eets. Een boom. Een hout. Een boom of een hout. Ja, in vele talen is het zo dat het allemaal hetzelfde is. Een boom of een hout of een paal. En via het Grieks kom je dan bij Stouders, dat wil zeggen bij een kruis terecht. Het is gewoon hetzelfde woord. Ze werden gehangen. De gedachte daarbij is dat ze van de aarde worden weggenomen. Dat is de zin van het hangen. U begrijpt misschien niet dat er nog zin, dat zoiets zin heeft. Maar de zin ervan is inderdaad dat men losgetrokken wordt van de aarde. Dat is het, men wordt gehangen. Men is dan niet meer op de aarde. Dat is de symbolische gedachte. Meestal wordt het zo gedaan dat de vloer onder ze weggetrokken wordt. Hè? Nou ja, of het paard. Maar goed, dat is in andere delen van de wereld zo. Maar men verliest bodem en men wordt dan geacht los te zijn van de aarde aan de ene kant. Of aan de andere kant te vallen naar het dodenrijk natuurlijk. Het is maar net hoe je dat uitlegt. Maar het is wel degelijk de uitbeelding van de kruisiging. En Josephus zegt dan ook gewoon, ze werden gekruisigd. Gebruik dat woord namelijk. Er zal aan geen ander hebben kunnen denken. Josephus was de man die tienduizenden kruisen tegelijk gezien heeft buiten Jeruzalem na de val van Jeruzalem in het jaar 70. Hij was daarbij en heeft daar verslag van gedaan. Dus het is niet zo gek dat hij dat woord gebruikt. Hier voor deze geschiedenis ook. Maar daar slaat het ook op. De kruisiging waar de vijandschap er niet gedaan is. Ik moet meteen even verder gaan. Anders dan kan ik het allemaal niet meer vertellen vanavond. Het is namelijk zo dat het hier gaat om een tweeheid die weggenomen wordt. En er komt een eenheid voor de plaats. De eenheid is uiteraard Mordechai. Die gewoon bij de dorpel of in de poort blijft. En dat is wat Efeze 2 bijvoorbeeld dan ook uitdrukte. Dat geen verschil meer is tussen Jood en Heiden. Maar dat er eenheid is in Christus. Van wie Mordechai in beeld is. Maar diezelfde tweeheid vinden we op nog smallere basis uitgedrukt in Israël zelf. Want ook Israël valt uiteen in twee stukken. Namelijk in een tienstammen en een tweestammenrijk. Ja. Waarvan het één, namelijk tienstammenrijk, het eerst geboorterecht heeft. En daarom een dubbele portie van de erfenis toekomt als het andere deel, namelijk de tweestammen. En dat zeg ik vanwege die verhouding van 455 tot 900. Dat de een heeft een dubbele portie, dat is dat verhaal. Maar in ieder geval, die tweeheid van Israël drukt precies hetzelfde uit. Die dingen herhalen zich op allerlei niveaus. Ja. Op het breedste niveau hebben we dat al gehad. Dat was die wereld van de zienlijke en de onzienlijke wereld die bij elkaar komen in Susan. In Susan wordt een eind gemaakt aan de tweeheid. Per definitie zo. Vandaar de verbintenis tussen Ahasverus en Esther. Het zijn tweeën, worden één. Eerst was er scheiding, Ahasverus en Vasti, die het niet eens konden worden. En daar in de plaats van komt Esther, en er is wel eenheid. Zie? Nou, zo is het met al deze dingen, overal herhaalt zich dat. Namelijk de splitsing van Israël in tien stammen en twee stammen, daarvan wordt net zo goed gezegd dat het één zal worden. Ja, in Christus. Ja, dat is echt zo. Al was het alleen maar, om dan een hele grote stap te nemen, al was het alleen maar omdat de 10 en de 2 stammen een beeld zijn van respectievelijk de gemeente en Israël. Ik hoop dat u dat zo gauw nog even volgen kunt. Het is een moeilijke, want dan krijgen we aan beide kanten van het beeld Israël. Dat is de moeilijkheid. Ja, 10 stammen en 2 stammen zijn samen Israël natuurlijk, maar ze zijn een beeld van de gemeente en Israël. Waarbij de 10 stammen een beeld zijn van de gemeente en de 2 stammen een beeld van Israël. En aangezien gemeente en Israël, dat aangezien daar geen onderscheid tussen is, aangezien dat een eenheid is, is het dus ook zo dat de 10 en de 2 stammen tot eenheid zullen worden. Dat staat dan ook inderdaad in Ezechiël 37 bijvoorbeeld. Die 2 houten, heeft ook weer met hout te maken. 2 houten die in de hand van de profeet tot één worden. En daar staat ook bij waar het een beeld van is. 10 en de 2 stammen die één worden. Maar het is net zo goed een beeld van de eenwording van Jood en Heiden in Christus. En de eenwording van de 10 en de 2 stammen eveneens in Christus. Namelijk bij de wederkomst als Israël tot bekering komt. Wordt het één. Een oud verschil wat lang bestaan heeft. Duizenden jaren, 2.500 jaar minstens. Dat verdwijnt ineens. Wordt één gemaakt. En daarbij komen we terecht bij nog een andere tweeheid die ik in ieder geval moet noemen. Dat is een veel bredere. Dat is namelijk zo dat Bichtan en Teras natuurlijk in zijn algemeenheid een uitbeelding zijn van het dualisme van deze tegenwoordige wereld. De verdeeldheid die er nou eenmaal in deze wereld bestaat. Zij bewaken dan ook de dorpel, namelijk het in- en uitgaan zoals ik dat al genoemd heb. Maar u moet goed begrijpen dat in- en uitgaan een zaak is van communicatie. Kortom, het is gewoon leven. Deze 2 dorpelwachters beheersen dus het leven van de wereld. Het leven in het koninkrijk, zal ik maar zeggen. In de 127 gewesten. In deze halve wereld. Ik hoop dat u niks gemist hebt in de loop der maanden. Zij beheersen het in- en uitgaan. Ze controleren dat. En dus controleren ze het leven. Want in- en uitgaan is communicatie en is dus leven. Of zal ik zeggen, het is denken. Dat kan ook hoor, dus in wezen precies hetzelfde. Het gaat om het werken met het woord. Dat wat binnenkomt en dat wat eruit gaat. En vandaar dat het denken in de wereld dan ook een dualistisch denken is. Een denken waarin alle dingen hun tegenkant hebben. En dat is het dilemma waarvoor wij staan. U kent het waarschijnlijk uit uw eigen leven wel. Zullen we iets doen of zullen we iets laten? En de moeilijkheid is dan eigenlijk dat als we gevoelsmatig iets graag zouden willen, dan kunnen we ook altijd argumenten vinden om het te doen. En als we iets gevoelsmatig niet willen, kunnen we ook argumenten vinden om het niet te doen. Het probleem wat ik altijd heb, is dat als ik gevoelsmatig iets zou willen, zoveel argumenten heb om het niet te doen. Hè? Ja, en als ik het niet zou willen, dan heb ik zoveel argumenten om het wel te doen. En ik hoop dat u het nu niet meer volgen kan. Want dat is nou net de strekking van het verhaal. Namelijk, dat maakt het denken zo moeilijk. Of zullen we bij de bestudering van de Bijbel blijven, of zullen we bij theologie blijven. Iedereen weet toch dat als je een bepaalde gedachtegang hebt, dat je er altijd Bijbelteksten voor kunt vinden om als kapstok te gebruiken. Ja. Zie? En dat is het probleem, want die vind je altijd. En dus kom je er nooit uit. En dat is de ellende van dat dualistische denken. Het maakt niet uit welke weg je gaat, je kunt hem altijd verdedigen. Het heeft allemaal zijn voor en zijn tegen. Dat is de bekende vrouw van de keerzijde van de medaille. Hè? Nou, waar zit je dan? En iemand die naar waarheid zoekt, vindt hem aan geen van beide kanten. Omdat het altijd maar is die 127 landschappen, juist, dat bedoel ik nou net, hè. Het is altijd maar de helft van het verhaal. Dus of Bichtan of het is Teres. Ben je nou een Jood of een heide? Dat is het probleem, ook vandaag de dag, in de meest letterlijke zin vaak. Is iemand nou een Jood of een heide? Als iemand zwart is van huid en hij komt uit Ethiopië, is hij dan een Jood? Dan heb je toch zo'n mooi probleem. Argumenten ertegen, ik heb nog nooit gehoord van blanke, van zwarte Joden. Joden zijn Semieten en Semieten zijn blank. En argumenten ervoor, wel, ze leven naar Joodse normen, zijn besneden en noem maar op. Er zijn argumenten genoeg. Nou, dan moet je weer een beslissing nemen. Kies je links, kies je rechts. En zo hinken wij dus in onze dualistische wereld op twee gedachten. Dat is altijd het probleem. En dan gaan we nog verder, want we kunnen nog veel verder terug. Dan komen we terecht in de Hof van Eden. Ja, waar in het midden van de hof een boom stond die dus in het midden de hof beheerste. En dat was de boom van kennis des goeds en des kwaads. En dat hebben ze. Goed en kwaad. Willen we dit, willen we dat? Mag iets wel, mag iets niet? Dat is het vraag. To be or not to be, enzovoorts. Hè? Dat verhaal is het, men kan niet kiezen. En de ellende ook van vele christenen is inderdaad dat ze hun leven lang daarmee bezig zijn. Het mag iets wel, mag iets niet. Zijn we nou links, is het nou rechts? Is een gelovige nou al of niet Israël? Is de kerk het geestelijk Israël of niet? Dus zegt u nou maar niks. Maar, hè? Ja en nee. Het is ja en nee. Ja, het hangt er maar vanaf welke grond je daarvoor aan. Het is maar vanaf hoe je denkt. En van welke kant je komt. En daar zit hem de clou natuurlijk. Hè? Kijk, en de zaak is dan dit. Dat wij uit dit probleem geholpen worden op een rigoureuze wijze. Wij zijn namelijk getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Gelaten 1 vers 4. Met al zijn strijd en met al zijn vijandschap. En we zijn geplaatst in Christus waar de vijandschap teniet gedaan is. Hoe komt dat? Wel eenvoudig, door het kruis, door dood en opstanding. Oftewel, wij leven in een wereld waarin, wij als gelovigen leven in een wereld waar biecht aan een teres gehangen zijn. En wat we over hebben gehouden is Mordechai, die zit nog steeds bij de poort. En die twee dorpenwachters, die zijn weg. Hè?
Zeg, ik vond het een mooie opmerking die je een keer had. Waar hebben we het over? Hebben we het over de rups of hebben we het over de
lengte? Ja, daar heb je ook zoiets, ja. Ja, dat is ook zoiets. Dat is ook zo'n tweeheid, namelijk de tweeheid van aan de ene kant de oude mens en aan de andere kant de nieuwe mens in de gelovige zelf. Hè? Ik begrijp het, u bent geëxcuseerd. Tot ziens, goede reis. Ja, dat is de tweeheid van oude schepping en van nieuwe schepping. Zelfs dat is een dualisme. En het enige wat wij kunnen doen als gelovigen, en wat we veracht worden te doen, is te kiezen voor het nieuwe, omdat het oude weg is. En, want het eind is zoek. Als we echt zo'n keuze zouden hebben tussen nieuw en oud, dan zal blijken dat bij oud ook nog gekozen kan worden tussen twee, en dat verdeelt zich steeds verder. Weet u niet, die Abraham, Isaac, en dan Jacob en Esau, en dan moet je kiezen tussen Jacob en Esau. Maar als je kiest voor Esau, dan is de volgende vraag, wie bedoel je, Esau of Edom? Of Seir? Want het gaat steeds verder natuurlijk. En als je bij Jacob, als je kiest voor Jacob, dan zeg je, oh ja, Jacob of Israël? En dan sla je Jacob over en zeg, wie bedoel je dan, Lea of Rachel? En zo kun je nog wel even doorgaan, want dat blijft zich verdelen. Dat is de ellende. Als je één keer begint om zo'n keus te maken, dan is het eindzoek. Als je ook één keer begint met wetten te maken, is het ook het eindzoek. Dat is precies hetzelfde verhaal. Want dan ben ik terug in Efeze 2 over die wet die immers de vijandschap is, die twee maakt. Wet maakt nog eenmaal twee. Gij zult de Heer uw God dienen en geen ander. Dan moet je alweer kiezen. Zie? Nou, en dan krijg je dat zich dat steeds weer opnieuw herhaalt. Het vult je leven, maar je wordt er niks wijzer van. Nou, en dat is nou het resultaat van het werk van Mordechai, zal ik dan maar zeggen. Hij heeft gezorgd voor de vervanging van Vasti in de persoon van Esther. Maar hij is tevens degene die zorg draagt dat dit dualisme, dat deze tweeheid verdwijnt en dat eenheid tot stand komt. Een wereld en een leven, een communicatie dus, maar een leven wat beheerst werd door deze twee man, die bovendien nog onvruchtbaar waren ook. Wel, zo'n leven bestaat niet meer. Voor een gelovige althans niet. Wat ons betreft heeft Mordechai gezorgd dat daar een eind aan komt. Want dat is het. Want hij heeft gezorgd dat deze twee gehangen werden. Ze waren onvruchtbaar, want dit dualistisch denken is een onvruchtbaar denken. Dat leidt helemaal tot niets. Maar laten we kijken wat er staat. Er staat nou, deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt. Josephus zegt, er komt dat er iemand was die de zaak verraden heeft en het zal best zo wezen, maar u moet het beste maar weer vergeten. Het gaat er gewoon om dat hoe dan ook Mordechai hiervan op de hoogte kwam. Ik heb een beetje ook zo'n idee dat het iets te maken heeft met de Heer Jezus, die zich op de hoogte gesteld heeft van de gang van zaken hier op aarde. Die zelf hier geweest is, mens geweest is, verzocht is als ook wij, die deel uitgemaakt is van deze wereld. Dat is het ongeveer. Hij wist ervan. Hij is ermee bekend geraakt. En wat heeft hij gedaan? Hij gaf ze de koningin Esther te kennen. Dat wil zeggen dat wat de Heer Jezus geleerd heeft en dat wat hem bekend is, heeft hij ons bekend gemaakt. Dat wil zeggen dat wij als gelovigen op de hoogte gesteld worden van de kennis van hem. Zo staat het er letterlijk. Ja, wij zeggen dan dat gaat over kennis van zijn persoon. Het is natuurlijk wel zo. Maar als we hem leren kennen, dan leren we ook zijn kennis kennen. Of als we hem leren kennen, of als we geloven in hem, dan leren we ook zijn geloof kennen. Op risico dat u dat niet begrijpt. Maar het gaat erom dat al wat in hem was, heeft hij aan ons meegedeeld. Niet alleen verteld, maar meegedeeld. We zijn mede deelgenoten geworden van al wat hij heeft. En zo is het met Esther, wordt deelgenoot gemaakt van dat wat Mordechai heeft. En wat doet zij? Ze zeiden het de koning in Mordechai's naam. Nou, dat is toch eenvoudig wat dat betekent. Al wat wij toch in de naam van de Heer Jezus bij God, bij onze hemelse Vader brengen, dat regelt hij toch? Dus wij problemen hebben met Bichtan en Teres, met een dualistische wereld en met die vijandschap enzovoort. Blijft toch maar één ding over, dat we in zijn naam gaan tot de koning, tot de schepper zelf, tot Ahasverus, de grote koning. Op de plaats waar twee werelden samenkomen. En dan is het de staat er. En als men de zaak onderzocht, is het al zo bevonden. En zij beiden werden aan een galg gehangen. En het werd in de kronieken geschreven voor het aangezicht des konings. Nou, dat is precies wat er gebeurd is. Hij heeft de vijandschap teniet gedaan. We zijn verlost uit deze wereld, heel duidelijk. En op basis van de dood en opstanding, de kruisiging zal ik dan maar zeggen. Want deze wereld is met Christus gekruisigd. En dat niet alleen, maar het staat zelfs zwart op wit, het is in de kronieken geschreven. Ja. Je vindt alleen dat Mordechai hier daar nog geen beloning voor ontvangt, voor al dat bemiddelingswerk. Want de beloning komt pas veel later. He? Dat is het, dat is de situatie van nu. De verlossing is tot stand gekomen, alles is in kannen en kruiken. Dat blijkt ook wel, anders zou het hierna in hoofdstuk 3 wel fout gaan, maar het gaat goed. En de beloning komt dan uiteindelijk, ik meen in hoofdstuk, dan weet ik het niet meer. Ik wou zeggen, ik dacht 8, maar dan weet ik het niet meer. Dat klopt, hè? Ja, hoofdstuk 8, ja. Inderdaad. Want daar wordt Mordechai verhoogd, als ook Haman gehangen is. Maar over Haman hebben wij het pas weer de volgende keer. Ja. Want als u dacht dat de vijand nou helemaal vernietigd was, weg was gedaan via Bichtan en Teras, dan hebt u het mis. Want we houden altijd nog Haman over. Maar met Haman wordt in het vervolg nog afgerekend. We zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we zo in de naam van onze Heer Jezus tot u mogen komen. En dat we ook bij u mogen brengen alle dingen.